Friese Omroep. De Zevende Hemel. Presentatie Tom Maas.
Goedemiddag. Verderop in dit uur de column van Ananda Olande, een gesprek met Peter Verhagen over de gevolgen van de bezuinigingen bij zijn afdeling aan de Universiteit van Leiden en Dennis Barbion over zijn betrokkenheid bij een vrij Tibet. Ook beginnen we vandaag met een nieuwe maandelijkse serie waarin Han de Wit vooroordelen rond het boeddhisme onder de loep neemt. Maar we beginnen met boeddhisme in het wereldnieuws. Op 14 november zullen een aantal belangrijke winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede, onder wie de Dalai Lama en voormalig Sovjetleider Mikhail Gorbachev, in Hiroshima bijeenkomen voor de World Summit of Nobel Peace Laureates. Tijdens de 3 dagen durende conferentie zal onder meer gediscussieerd worden over het gebruik van kernwapens in de wereld. Voorstellen tot afschaffing daarvan zullen op de laatste dag worden besproken. In het zuiden van Thailand zijn opnieuw 5 boeddhisten omgekomen bij gewelddadige aanslagen door separatistische rebellen. De aanslagen vonden plaats in Pattani en Narathiwat en onder de slachtoffers bevonden zich een 83-jarige man die voor zijn huis werd neergeschoten en een 76-jarige vrouw. De politie verdenkt een groep van moslimmilitanten die verantwoordelijk zouden zijn voor de schietpartijen. De incidenten maken deel uit van een recente opleving van het geweld in de voormalige onafhankelijke moslimregio, waar boeddhisten zo'n 15% van de bevolking uitmaken. In het beroemde tempelcomplex van Polonnaruwa op Sri Lanka zijn 7 politiefunctionarissen gearresteerd die probeerden een verborgen schat op te graven. Ze hadden eerst de priester van de tempel bedreigd en gedwongen met het graven te beginnen toen een getuige de tempelbel luidde. Het toegestroomde publiek zag de bende vluchten in 2 auto's zonder nummerplaten die later bleken toe te behoren aan het politiebureau van een naburig dorp. De Dalai Lama is ervan overtuigd dat hij op een dag naar Tibet zal terugkeren. Ik ben een optimist. Ik denk dat ik zal terugkeren met een Chinees paspoort, verklaarde hij afgelopen week tijdens een voordracht in het Hongaarse parlement. De Chinese machthebbers zullen vroeger of later moeten beginnen met een vorm van politieke liberalisering, anders zullen ze het vertrouwen van de wereld kwijtraken. Aldus de Dalai Lama. Gedurende zijn 7e bezoek aan Hongarije in 28 jaar gaf hij lezingen voor ruim 20.000 toehoorders en werd hij benoemd tot ereburger van de stad Boedapest. En tot zover boeddhisme in het wereldnieuws. Dit najaar wordt er bij de Universiteit Leiden een serie colleges over Tibet gegeven die voor het eerst ook voor belangstellenden toegankelijk is. Aanleiding zijn de bezuinigingen die hebben geleid tot een nieuwe onderwijsopdracht van universitair docent Peter Verhagen. Behalve klassiek Tibetaans doseerde hij tot dusver ook boeddhisme en Indiase filosofie. Jeanette Werkhoven sprak via de telefoon met hem over de recente veranderingen in Leiden.
Peter Verhagen, je bent nu al zo'n 23 jaar docent Tibetaans aan de Universiteit Leiden. En er moet worden bezuinigd, ook aan de universiteiten. Wat heeft dat voor gevolgen voor jullie vakgroep?
Dat heeft voor ons het gevolg gehad dat onze opleiding, Talen en Culturen van India en Tibet, in het afgelopen jaar is samengevoegd met de opleiding Talen en Culturen van Indonesië. Samengevoegd nu dan Talen en Culturen van Zuid- en Zuidoost-Azië. En daarin komt weliswaar de naam Tibet niet meer voor. Het woord Tibet komt niet voor in de naam van de opleiding. Maar Tibet en het Tibetaans is nog altijd een onderdeel van de opleiding van het onderwijs dat we aanbieden.
Maar is het ook verminderd, het onderwijs in het Tibetaans?
Ja, uiteraard. Het is, wat we nu hebben is een samenvoeging die betekent heeft voor beide opleidingen een reductie van de vakonderdelen die gegeven worden. De opleiding is nu echt gericht op het hele gebied van Zuid- en Zuidoost-Azië. Dat wil zeggen dat in het eerste jaar de studenten een pakket van vakken krijgen dat alle 2 die gebieden bestrijkt en ook nog eens veranderd is. Een aantal onderdelen zijn verdwenen. Bijvoorbeeld de taal Tamil wordt niet meer gegeven.
Tamil.
Tamil, precies. Ja. Sorry. Een van de meest opvallende reducties. Een andere verandering is het feit dat de bibliotheek van ons eigen instituut, bekend als de bibliotheek van instituut Kern, is opgenomen in de centrale universiteitsbibliotheek.
Ja.
Met het risico, de kans dat in de loop van de tijd de open opstelling van de boeken die we nu hebben verloren zou kunnen gaan. En in het algemeen is het natuurlijk jammer dat we niet meer onze eigen bibliotheek in het eigen gebouw hebben. Dat
ja.
zo makkelijk was. Je kon gewoon binnenlopen en het boek van de plank halen.
Maar is het een nadeel als je het via de computer moet doen bijvoorbeeld?
Dat heeft voor een onderdeel van onze verzameling althans een naar gevolg. Veel van het bijvoorbeeld Tibetaanse materiaal is niet zodanig gecatalogiseerd dat het digitaal op te vragen is. Dus dan ben je toch afhankelijk van zelf zoeken in de collecties.
Ja.
En dat wordt moeilijker. Dat soort nadelen zijn eraan verbonden.
En dit is waarschijnlijk niet de eerste bezuinigingsronde, hebben jullie vakgroep?
Dat valt betrekkelijk mee. We zijn nu duidelijk daarin betrokken. Maar in de afgelopen jaren was het redelijk stabiel. We hebben een jaar of 10 geleden wel in Leiden een fusie met de afdeling India van de Universiteit Utrecht gehad. En dat heeft toen ook allerlei veranderingen met zich meegebracht, maar niet echt veel reducties. We zijn betrekkelijk veilig daarvoor geweest.
Ja. Nou, ben jij Tibetoloog? Wat houdt dat eigenlijk precies in?
Ja. Mijn nieuwe aanstelling in een nieuwe context houdt in dat ik me alleen met Tibet, cultuur van Tibet, heden en verleden, en met het klassiek Tibetaans bezig hou. In mijn onderwijs althans. Ik had voorheen ook nog boeddhisme en Indiaanse filosofie in mijn portefeuille. Maar door de veranderingen, ook door de aanstelling van 2 nieuwe hoogleraren, behoort dat nu niet meer tot mijn gebied. Ik richt me volledig op Tibet voor wat betreft het onderwijs.
Ja, die 2 nieuwe hoogleraren zijn allebei gespecialiseerd in Sanskriet, hè?
1 nieuwe hoogleraar is daar uitdrukkelijk in gespecialiseerd. Dat is Peter Bisschop. Hij is de Sanskritist, de hoogleraar Sanskrit, maar houdt zich ook bezig met zaken als oude geschiedenis. En onder andere dus ook de wijsbegeerte, de filosofie van India. De andere hoogleraar is specifiek gericht op boeddhisme, Buddhist studies, zoals dat tegenwoordig heet. Jonathan Silk. En zij hebben dus als het ware de onderwijstaken die ik voorheen had in handen. Ik richt me nu heel specifiek op Tibet.
Ja. Het boeddhisme komt daar nauwelijks meer aan de orde.
Het is niet mogelijk om onderwijs te geven over Tibet zonder het te hebben over het boeddhisme. Religie en speciaal het boeddhisme is zo belangrijk in de Tibetaanse cultuur dat het overal in terug te vinden is en dus ook in de literatuur onmisbaar is. Maar specifiek onderwijs over boeddhisme op zich, dat wil zeggen inleidingen voor boeddhisme van verschillende regio's, dat doe ik niet meer.
Hoe lang wordt er eigenlijk al onderwijs in het Tibetaans gegeven in Leiden?
Dat is begonnen in het midden van de jaren 50. Ik meen 1956 is de eerste hoogleraar aangesteld. Dat wil niet zeggen dat er voor die tijd helemaal niets aan Tibet gedaan werd. Er was toen ook al enige tientallen jaren een behoorlijk bestand van Tibetaanse teksten in de bibliotheek. Maar de eerste hoogleraar is benoemd in het midden van de jaren 50. En die positie is door 3 heren bezet. De Jong was de eerste, Ruek de tweede en Vetter heeft verreweg het langste van de 3 die plaats bezet tot 2000. Toen is er een aantal jaren onderbreking geweest en is in 2007 de hoogleraar Silk benoemd met een iets andere leeropdracht. Dat wil zeggen dat hij alleen zich bezighoudt met boeddhisme en niet meer met Tibet.
Dus het was al vrij vroeg in de 20e eeuw dat er belangstelling was voor de Tibetaans. Wie heeft dat vooral op gang gebracht?
De belangstelling voor Tibet in het algemeen. In zeg de eerste helft van de 20e eeuw, heeft veel te maken met bewegingen zoals de theosofie en het verschijnen van de eerste vertalingen van Tibetaanse teksten, beschrijvingen van het land in de literatuur. Verschenen toen de eerste boeken over Tibet die enigszins solide, betrouwbare informatie bevatten.
Het onderwijs in het Tibetaans is ook nauw verbonden met het Sanskriet, hè?
Ja, er is een heel sterk verband. Het is niet toevallig dat onze oude opleiding India en Tibet combineerde. Het is in feite in Leiden altijd zo geweest dat het Tibetaans gebruikt werd als een onderdeel van de studie van het boeddhisme. En in dat geval heb je te maken met een enorme hoeveelheid Tibetaanse teksten die vertaald zijn uit het Sanskriet. Dus dat betekent dat kennis van beide talen en beide culturen essentieel is voor de studie van dat gebied.
En jij hebt daar zelf ook uitvoerig onderzoek naar gedaan, hè, naar die relatie?
Dat klopt. Ja, ik heb vooral in het begin van mijn onderzoeksperiode en de eerste 10 jaar daarvan alleen maar bezig gehouden met literatuur in het Tibetaans die een beschrijving geeft van de grammatica van het Sanskriet. Dat was relevant. Ik zei het al, omdat die kanon, de Tibetaans-boeddhistische kanon, voor het allergrootste deel bestaat uit vertalingen vanuit het Sanskriet. En die vertalingen moesten natuurlijk gemaakt worden met kennis van de taal, van het grammatica, de grammatica van het Sanskriet. Vandaar die grote belangstelling voor dat gebied in Tibet. En inderdaad, ik heb daar een aantal boeken en artikelen over gepubliceerd in een poging om een beeld te krijgen van waar Tibetaanse taalgeleerden zich mee bezig hielden.
Maar nu concentreer je dus in het onderwijs vooral op de Tibetaanse taal zelf?
Niet alleen de taal. Ik heb ook cultuurkunde in mijn handen gekregen. En daarom heb ik in dit nieuwe studiejaar, pas begonnen studiejaar, een nieuwe cursus opgezet, cultuurkunde van Tibet, waarin ik een beeld probeer te geven in 1 semester, een half jaar, van de hoofdlijnen van die cultuurgeschiedenis tot in het heden. Onder andere aan de hand van 5 sleutelfiguren. Ik heb 5 belangrijke figuren uit de geschiedenis gelicht en behandel hen in detail. En aan de hand van die 5 sleutelfiguren behandel ik dan allerlei verschijnselen in de Tibetaanse cultuur. Ja. Maar ook meer algemene thema's worden besproken. Zaken als kunst en geneeskunde en pelgrimage en ook heel belangrijk in Tibet, de relatie tussen het landschap en cultuur. Maar dat is een cursus die dit jaar voor het eerst gegeven wordt. En, tot nu toe gelukkig op veel belangstelling van de studenten heeft kunnen rekenen.
En is dat ook toegankelijk voor buitenstaanders?
Jazeker. Ja, het is niet vrij toegankelijk. Inschrijving en een betaling is altijd vereist. Maar het is mogelijk bijvoorbeeld om je in te schrijven als toehoorder. Wat inhoudt dat je inderdaad dan alleen het college volgt en geen tentamen doet. Maar je kunt er ook inschrijven als à la carte student, als dat heet. En dat wil zeggen dat je alleen voor die ene cursus inschrijft en dan mag je daar ook tentamen in doen.
Ja.
Er zijn allerlei mogelijkheden.
En de cursus is al begonnen.
Ja.
Kunnen mensen zich nog inschrijven?
Als ze zich haasten, zijn ze nog welkom. Afgelopen vrijdag gisteren hebben we het 3e college gehad. Dat wil zeggen dat 3 van de 12 colleges geweest zijn. Maar als een deelnemer zich nu nog aanmeldt, is hij altijd van harte welkom. De onderdelen die nu nog volgen, die staan allemaal op zich. En het is niet nodig per se om de cursus van A tot Z te volgen.
Nou, we zullen de informatie op de website zetten. En wij spreken elkaar binnenkort over een van de onderdelen van de cursus. De macht van de vrouw. Dat hebben we al afgesproken. Dus later deze maand kunnen luisteraars daar meer over horen.
De bijdrage was van Jeanette Werkhoven. Wist u al dat u onze radioprogramma's tegenwoordig kunt downloaden als podcast en ze zo op uw iPod of andere mp3-speler kunt beluisteren waar en wanneer u maar wilt? Op onze website is precies te vinden hoe het werkt. En dan nu vanuit Sri Lanka onze columnist Ananda Olande.
Wat kost zo'n pij? Toen ik in 1972 mij voorbereidde op mijn eerste bezoek aan India en reeds begonnen was met transcendente meditatie, TM, van Maharishi Mahesh Yogi, woonde ik in Hilversum en ging per fiets een heuvel op om Amerikaanse vrienden van mij op te zoeken. Ik voelde me wat vermoeid en stapte van de fiets en bevond mij naast een bloeiend bosje. Plotseling viel de afstand van de bloemen en mij weg, en ook het verleden en de toekomst. En was er een moment, hoe lang het duurde weet ik me niet meer te herinneren, van absoluut één zijn. Ik vervolgde mijn fietstocht en kwam bij de vrienden aan. Terwijl zij een kop thee maakten, keek ik even door hun bibliotheek en viel mijn oog op Buddhism and Psychotherapy, East and West, door Diti Suzuki, Erich Fromm en De Martino. Het boek begon met een tweetal gedichten, Flower by the Wayside van Tennyson en een haiku van een zenmonnik. Tennyson beschreef hoe hij de bloem naast zijn pad had ontdekt en hem helemaal wilde ontleden, blaadje voor blaadje, zodat hij hem kon analyseren en helemaal begrijpen. Terwijl de zenmonnik zei, Oh, flower by the wayside, I saw you and we became one. Dit was de bevestiging van mijn non-dualistische ervaring van zo even en een begin van mijn zoektocht naar de waarheid. In 1977, tijdens een verblijf in Bangkok, wilde een Nederlandse journalist een artikel schrijven over een dag in het leven van een bedelmonnik. Hij volgde mij door Bangkok en toen het tegen 11:30 liep en de kans groot was dat de Thaise devotees de helft van de Ark van Noach in mijn bedelnap zouden stoppen, terwijl ik mijn vegetarisme hoog wilde houden, stelde ik voor dat wij naar een Chinees restaurant zouden gaan. De journalist bood aan mijn lunch te betalen. Toen de ober kwam om af te rekenen, zei hij dat het echtpaar dat er straks in die hoek had gezeten reeds voor de monnik had betaald en dat de rekening voor hem zoveel baat bedroeg. Toen vroeg hij mij, Hé, wat kost zo'n pij? Jaren later, terwijl ik uit Nederland terugkeerde naar mijn geliefde Sri Lanka, stond ik achterin de rij bij de immigratie op het Katunayake vliegveld. Toen de douanebeambte mij zag staan, riep hij mij, typisch Sri Lankaans boeddhistisch, uit respect naar voren om mij niet in de rij te laten staan. De opmerking die ik toen hoorde en verstond, waarschijnlijk tegen de verwachting in van de Amsterdammer die hem uitte, was, Hé, ik denk dat ik ook zo'n gordijn ga kopen. Het leven van een boeddhistische monnik loopt niet altijd over rozen. Er zijn ook doornen en veel valkuilen. Na 35 jaar in Sri Lanka en regelmatig op de tv kan ik nergens meer komen of ze hebben me wel gezien of gehoord, ook in het Sinhalees. Als zo iemand die alles heeft opgegeven en naar ons land komt en dan ook nog monnik wordt, dan moet er wel iets heel bijzonders zijn in onze religie. Dit inspireert hen om ook meer en dieper in hun eigen religie en in hun eigen filosofie en geloof te duiken. Een Tibetaanse lama die in New York woont, zei ooit, In Tibet, in die goede oude tijd, hadden we lange filosofische discussies en mediteerden wij urenlang en deden prostraties, offerandes en rituelen en gezangen. Maar hier in New York, you just gotta pay your bills. In Sri Lanka worden de monniken door de leken onderhouden met een danensysteem voor hun voedsel, kleding en medicijnen en onderdak. En worden de monniken geacht de leken spiritueel te ondersteunen of religieus sociale dienstverlening te beoefenen, naast hun studie en meditatie. Ik vraag mezelf ook wel eens af, wat kost zo'n pij?
Ananda Olande was dat. En volgende week hoort u de column van Jyotika Hermsen. Vandaag gaan we van start met een nieuwe maandelijkse serie. Onder de titel Bij nader inzien zal Han de Wit, leraar bij Shambhala, een aantal wijdverbreide misverstanden rond het boeddhisme te lijf gaan. In deze eerste aflevering vraagt Agnes Sommer zich af hoe het eigenlijk zit met meditatie.
Men zegt dat je daar rustig van wordt en dat je je hoofd leeg moet maken en dat je daar op den duur dan een beter mens van wordt. Zullen we maar beginnen met het begin. Je wordt er rustig van, is dat zo?
Nou, je kan van meditatie natuurlijk wel rustig worden als het een meditatie is die daarop gericht is. Maar als we het hebben over boeddhistische meditatie, dat gaat wel wat verder dan dat. Daar gaat het niet zozeer om rustig worden als wel de zaken leren zien zoals ze zijn. Dat is weer zo'n term, de zaken leren zien zoals ze zijn. Wat daarachter ligt is het idee dat we eigenlijk heel sterk geneigd zijn om een versie van de werkelijkheid te maken en die voor de werkelijkheid aan te zien. En als we ons daar niet van bewust zijn, dan leven we dus eigenlijk in een imaginaire wereld. En dat doorzien, dat is waar meditatie in de boeddhistische traditie over gaat. Nou is het natuurlijk wel zo dat als we ons afvragen, die wereld waarin we denken te leven, waar komt die vandaan, hoe kunnen we daar zicht op krijgen, dan hebben we het eigenlijk over zicht krijgen op onze gedachtenstroom. Als je zicht wil krijgen op je gedachtenstroom, is het natuurlijk wel belangrijk dat je niet voortdurend daar zo in bevangen bent dat je die gedachtenstroom eigenlijk helemaal niet meer kan zien. En als we het hebben over een boeddhistische meditatie, dan is eigenlijk de eerste stap die je doet jezelf een beetje losweken van die bevangenheid in die gedachtenstroom. En je kan zeggen dat is een vorm van rustig worden, maar het is wel een rust die je kan vergelijken met een rots in de branding. De gedachtenstroom die kolkt om die rots heen, maar we hebben een bepaalde stabiliteit van geest waardoor we in staat zijn die golven allemaal goed te zien. Als we bevangen zijn in onze gedachten, dan gaan we als het ware mee in die kolkende stroom en hebben we daar geen zicht op. Dus boeddhistische meditatie is heel erg gericht op inzicht.
Komen we op het tweede punt, de afwezigheid van gedachten. Dat zeggen veel mensen, hè? Je moet je hoofd leegmaken, je moet aan niets denken.
Ja, nou dat is wel een hele moeilijke opgave hoor. Er zijn natuurlijk momenten dat we aan niets denken, maar in hoeverre verschilt dat van bijvoorbeeld de toestand van diepe slaap, waarin we ook aan niets denken. Dus het gaat zeker niet om je hoofd leegmaken in de boeddhistische traditie van meditatie, maar het gaat om een openheid te scheppen of een onbevangenheid te scheppen waarin we door geen enkele gedachte bevangen zijn.
Wat bedoelt u dan met bevangen worden of bevangen zijn?
Er zijn twee situaties die je eigenlijk tegenkomt in meditatie. De ene is dat je in gedachten bent. Dan weet je meestal ook niet meer dat je zit te mediteren. Je bent gewoon aan het dagdromen. Dat is in gedachten zijn. En de andere situatie is dat je je gedachten ziet. Dus het is of in gedachten zijn of je gedachten zien. En de meditatietechniek is erop gericht om je gedachten te zien, wakker worden uit die bevangenheid, het in gedachten zijn. En daardoor zie je weer helder hoe je bezig bent je werkelijkheid zoals je denkt dat die is gaande te houden.
Hoe kan het nou dat je dan je gedachten ziet? Want je kan toch niet tegelijkertijd denken en toekijken terwijl je denkt?
Waarom zou dat niet kunnen?
Je bent toch of het een of met het ander bezig?
In eerste instantie, wanneer we met meditatie beginnen, is het vrijwel altijd zo dat we, als er een gedachte opkomt, dat we daar ook meteen in bevangen zijn. Maar er zijn ook momenten waarin die gedachte er wel is, maar we hem als zodanig, als gedachte, onderkennen. En op dat moment zijn we er niet door bevangen, maar is zoals we in een bioscoop naar een film kijken en ons bewust zijn dat we in de bioscoop zitten. Daarvoor gaan we meestal niet naar de bioscoop, we gaan juist met de bedoeling om bevangen te raken in de film, en als dat niet gebeurt, vinden we het een slechte film. Dan zitten we ons daar te vervelen. Bij meditatie gaat het erom om juist die verveling te cultiveren en in de bioscoop te blijven zitten.
Dat lijkt me redelijk moeilijk, want als ik zoiets doe, dan kijk ik terug op mijn gedachten. En dan denk ik na over mijn gedachten.
Ja, dan heb je eerst een gedachte, dan zie je je gedachte, en dan is dat aanleiding voor een verdere gedachte, die je dan eventueel weer kan zien. Maar bij meditatie ga je toch iets anders te werk. De meditatietechniek gaat meestal over het richten van je aandacht op een of ander ankerpunt, noem ik dat vaak. Dat kan een boeddhabeeldje zijn, maar het kan net zo goed een steentje zijn wat je voor je neerlegt. En het meest gebruikelijke is dan de adem. Dus zodra je merkt dat je zit te denken, dat is het moment dus waarop je je gedachten ziet, heb je de keuze om te denken, hé, dat is een interessante gedachte, laat ik daar nog eens verder over denken. Dat noemen we niet de beoefening van meditatie, dat noemen we gewoon ergens over zitten denken. Maar als we meditatie beoefenen, werken we met een bepaalde meditatietechniek. En op het moment dat je merkt dat je zit te denken, dus je gedachten ziet, dus dat is een moment van onbevangenheid, anders zou je hem niet zien, ga je terug met je aandacht naar de adem bijvoorbeeld. Dus wat je traint in eerste instantie is onbevangenheid. En onbevangenheid betekent het trainen van je aandacht. Vandaar dat die meditatie ook al aandachtsmeditatie wordt genoemd. Maar de bedoeling is niet om je aandacht op een boeddhabeeldje of op een steen of wat dan ook, of op de adem te richten om van je gedachten af te komen. Daar gaat het niet om, want dat zou gaan in de richting van je hoofd leeg willen maken. Nee, het gaat erom die bevangenheid, om daar je vrijer van te maken. En vanuit onbevangenheid naar wat zich ook maar voordoet in je geest te kunnen kijken. Zonder dat je daardoor wordt meegenomen.
Nu wil ik nog even terug naar het eerste deel van de vraag. En dat ging over dat wij leven in een bepaalde illusie van wat werkelijk is. En het idee is dat wij zicht krijgen op de werkelijkheid.
Ja, wanneer we onze illusie zien voor wat die is, namelijk een illusie, dan leven we in de werkelijkheid.
Ja, daar heb ik een beetje moeite mee. Want wie maakt er nou uit wat de werkelijkheid is? Is het niet zo dat we de ene illusie voor de volgende inwisselen?
Dat weten we ook niet zeker. Maar we weten wel dat als we wakker worden uit een bepaalde illusie, een of ander idee waar we in bevangen zijn geweest, dat we dan iets helderder in de wereld staan dan daarvoor. Er zal ongetwijfeld een volgende illusie zijn die we nog moeten tackelen. Maar dat is ook waarom er een pad van meditatie is.
Dat is om steeds meer illusies te vervangen voor andere illusies.
Nou, te onderkennen voor wat ze zijn. Ik noem maar wat, als we een of ander vooroordeel hebben over andere mensen en mensen vanuit dat vooroordeel benaderen, dan scheppen we ook een bepaalde belevingswereld voor onszelf die heel pijnlijk kan zijn, zowel voor die ander als voor onszelf. En als we ontdekken, verdriet, dat is een vooroordeel wat eigenlijk geen basis heeft, dan zijn we vrijer dan daarvoor. Dus meditatie kan je zien als het voortdurend zicht krijgen op onze vooroordelen, opvattingen over wat werkelijkheid is. En op die manier wat reëler in de wereld komen te staan.
Ja, maar uiteindelijk kunnen we niet zonder ideeën over de werkelijkheid, want zo moeten we leven.
Nou ja, we kunnen misschien niet zonder ideeën, maar we hoeven die ideeën niet voor absolute werkelijkheid aan te zien, voor absolute waarheid aan te zien. Om even een heel ander gebied te noemen, bijvoorbeeld natuurkundigen, die hebben bepaalde theorieën volgens welke ze onderzoek doen, maar zij denken niet dat hun natuurwetenschappelijke theorieën een beschrijving van de werkelijkheid zijn. Ze gebruiken die theorie als het ware die ligt heel licht op de hand. Dat is geen theorie waar ze menen de werkelijkheid mee te beschrijven in objectieve zin.
Vandaar het is een tool, een werktuig.
Ja, het is een middel om greep te krijgen op de verschijnselen. En zo is het eigenlijk met al onze begrippen kaders. Die helpen daarbij. En daarom is het boeddhisme ook zeker niet een traditie die een soort irrationele levenshouding voorstaat. Eentje waarin het denken als een grote boeman wordt gezien. Nee, de mogelijkheid om ergens goed over na te denken is iets waar de Boeddha heel veel gebruik van heeft gemaakt. Dus er mag wel degelijk gedacht worden.
Dus het idee dat er één werkelijkheid is, loslaten.
Ja, in onze westerse filosofie en in het algemeen eigenlijk onze westerse manier van denken, hebben we vaak het gevoel dat als we het over illusie hebben, dat achter die illusie gaat de werkelijkheid schuil. Dus illusie en werkelijkheid worden heel erg tegenover elkaar gezet. In de boeddhistische traditie wordt er juist gezegd, wanneer we onze illusies zien voor wat ze zijn, namelijk illusies, op dat moment staan we in de werkelijkheid. Dus met andere woorden, het is niet de afwezigheid van de illusie, maar de onderkenning van de illusie, wat maakt dat we in de werkelijkheid staan. Het is dus niet een werkelijkheid in de tand van een ding aan zich, à la Kant, die zich als het ware schuilhoudt achter onze versie van de werkelijkheid. Nee, onze versie op zichzelf kan heel functioneel zijn, maar verliest zijn juiste plaats op het moment dat we die versie aanzien voor de enige absolute werkelijkheid.
Ja, het gaat dus tegen het verabsoluteren van wat dan ook.
Ja, zo kan je dat zeker zeggen, ja. En dan vooral het verabsoluteren van onze begrippenkaders, alsof we daarmee de werkelijkheid in de greep hebben gekregen. Maar de werkelijkheid trekt zich van onze greep weinig aan en gaat zijn eigen gang. En dat merken we dan ook doordat we steeds weer opnieuw begrippenkaders moeten bijstellen.
Ja. Maakt dat dan eigenlijk veel uit? Want wij moeten steeds weer onze begrippenkaders bijstellen. Dat merken we doordat onze begrippenkaders botsen met die van iemand anders of met de werkelijkheid tussen aanhalingstekens. Maakt het dan veel uit of je wel of niet mediteert?
Ja, want de souplesse om dat op te brengen wordt door die meditatie natuurlijk enorm bevorderd. Juist omdat we geen enkele versie die we hanteren voor de absolute aanzien.
Dus hoe soepeler, hoe beter? Zoveel mogelijk versies van de werkelijkheid?
Nou, als je je bewust bent van het feit dat je een versie van de werkelijkheid hebt, sta je er heel anders tegenover. Maar het is niet zo dat daaruit voortvloeit een soort anything goes. Een soort, het maakt niet uit, iedereen heeft zo zijn eigen werkelijkheid. Nee, boeddhisme kijkt heel sterk naar wat doet die versie van de werkelijkheid met mijn geest. En als dat een versie is waarin haat en afkeer en jaloezie hele belangrijke pijlers zijn, dan beweeg ik me steeds verder van de open staat van geest waar de Boeddha het over had af.
Geen relativisme dus. Nee. Ondanks het feit dat het sterk relativerend is, of relativerend zou moeten werken, mediteren, mag het nooit leiden tot relativisme.
Ja, je versie van de werkelijkheid, je moet er naar kijken wat die doet met je geest. Word je dan milder en wijzer van?
Word je er dan toch een beter mens van?
Jazeker.
Bent u een beter mens dan ik?
Dat weet ik niet, want daarvoor kennen we elkaar niet goed genoeg.
Ik mediteer niet. Niet genoeg althans.
Nou, er zijn mensen die beginnen met meditatie, zijn hele slechte mensen. Denk bijvoorbeeld aan Milarepa in de Tibetaanse traditie. Die had zijn halve familie uitgemoord. Die was beslist een slechter mens dan zijn familie die uitmoordde. En die familie die mediteerde niet. En Milarepa ging dat wel doen. Het is maar van welk punt je start.
U hoorde Han de Wit. Op 6 november de volgende aflevering van Bij Nader Inzien. En dan gaat het over toewijding, oftewel devotie. Dennis Barbion is in maart benoemd tot de EU-ambassadeur van de in Amerika gevestigde organisatie United Nations for Free Tibet. Maar zijn betrokkenheid bij Tibet dateert van veel langer geleden. Zo organiseerde hij de Europese rondreis van de monnik Bachtro, die in Chinese gevangenschap gefolterd werd, en begeleidde hij een kandidaat voor het Tibetaans parlement in ballingschap tijdens diens verkiezingstournee door Europa. Peter Meibes vroeg aan Barbion waar hij als eerste aan denkt bij het woord Tibet.
Voorliefde, een drang om hulp te bieden en ook wel een zekere tristesse. Ik denk dat dat een beetje de kernwoorden zijn als ik het woord Tibet hoor, die wel het voor mij samenvatten. Het kwam vooral na een ziekte die ik had, een burn-out. En op die manier kwam ik eigenlijk vrij toevallig in contact met boeddhisme via de televisie, namelijk een uitzending van de boeddhistische omroep die een lezing van Thich Nhat Hanh uitzond. En op die manier was eigenlijk de interesse gewekt naar boeddhisme in het algemeen en later dan specifiek naar Tibetaans boeddhisme. Als je dan met Tibetaans boeddhisme bezig bent, is al ook vrij vlug de stap gezet naar waar ligt Tibet, wat is dat land, hoe gaat het eraan toe, wat is de problematiek daar enzovoort. Dus dan ga je er ook een beetje meer in verdiepen. Dat was zo een aantal jaar dat ik er vrij oppervlakkig mee bezig was. En ik moet zeggen, tot eigenlijk onze eerste reis naar Indië, waar we ook in Dharamsala hebben dan verbleven, enorm veel gesprekken gehad met Tibetaanse vluchtelingen daar. En dat heeft ons eigenlijk wel enorm geraakt. Dus je ziet hier documentaires, je leest boeken, je volgt al iets eerder op oppervlakkige manier. Maar in India, in Dharamsala dan, met massa's Tibetaanse vluchtelingen daar, persoonlijke gesprekken, vrij jonge mensen die dan vertellen dat ze als tiener gevlucht zijn over de Himalaya in de winterperiode, amper goed gekleed of warme dekens of noem maar op, dan de tocht ondernemen, hun leven op het spel zetten, vaak ook gezondheidsproblemen krijgen onderweg of in India dan. Dat was iets dat ons enorm getroffen had dan.
Door het boeddhisme word ik hier betoverd, als ik het zo maar zeg.
Ja, dat kan je wel zeggen.
Ja. Ja. Maar waarom kwam je dan uiteindelijk juist bij het Tibetaans boeddhisme terecht?
Ik had het een beetje links laten liggen dan, tot op een moment dat er een uitstap georganiseerd was door een soort groep in Brugge, waar regelmatig spirituele cursussen, voordrachten werden gegeven, waar we ook al een aantal jaar mee bezig waren. Er kwam een uitnodiging voor een uitstapje naar het boeddhistisch centrum in Katzand. En eigenlijk moet ik daar dan wel zeggen dat op dat moment me echt wel aansprak. En ik denk dat ik daar ergens voelde op dat moment, omdat ik nog niet helemaal hersteld was van de burn-out, van dat is toch wel iets wat mij zou iets kunnen bieden. En ik moet zeggen dat vooral de boeddhistische filosofie mij enorm heeft verrijkt in die periode. Het was een enorme aanvulling op de psychotherapie die ik toen gekregen had. En het gaf mij een veel dieper inzicht op zaken, op mijn leven, op problemen, op situaties, op noem maar op, om bepaalde zaken anders te gaan bekijken. En ik kan gerust echt wel zeggen, en dat meen ik, dat die filosofie, of het lezen van de boeken, of het horen van een voordracht, links of rechts, of een teaching, mij echt wel veel meer heeft geholpen dan alles, al de rest. Dan medicatie, dan ook psychotherapie, noem maar op.
Als je dat dan zo vertelt, en je hebt het over spiritualiteit. Veel mensen denken bij spiritualiteit aan verheven dingen die ergens hoog boven je hoofd, soms zelfs in de hemel, zich afspelen. Mm-hmm. Maar hoe zie jij dat dan? Is dat boeddhisme voor jou juist iets wat heel dicht bij de grond en helemaal niet verheven
absoluut,
is?
Absoluut. In de periode dat we de cursussen op spiritueel vlak volgden, was echt heel ruim. Het was over bijna doodervaringen, over reïncarnatie, over pendelen, over allerlei zaken die ook wel vrij hoog in de lucht zweefden toen wel, moet ik zeggen. Maar het gaf inzicht, het was een kennismaking met zaken. Het was ook bijvoorbeeld zand lezen en kaarten en noem maar op, al orakelmethodes, allerhande. En inderdaad was ook wel vaak zweverij, om het dan maar zo te noemen bij. Maar het is boeiend om mee te maken, om te zien, om ook in jezelf dan een paar zaken te ontwikkelen en te ontdekken van jezelf enzovoort. Wat nu het boeddhisme zelf betreft, krijg ik ook wel vaak van bepaalde mensen de vraag van, welke praktijk doe je nu precies? Of hoe doe jij het? En ik denk dat meestal de mensen wel verrast zijn naar mijn antwoord. Dan verwachten ze misschien hele moeilijke termen en retraites en noem maar op. Maar dan zeg ik meestal, en ik doe het ook op die manier, mijn praktijk is vooral in het dagelijkse leven. Het boeddhisme is voor mij eigenlijk midden in het leven staan en te proberen de middelen die je aangereikt krijgt, om die te integreren in je leven en daarmee aan de slag te gaan. Ik denk dat het niet veel zin heeft, dat is mijn persoonlijke mening, van constant teachings te volgen, retraites, noem maar op, altijd enkel daarop gefixeerd zijn, zonder echt wel het nuttig te maken. Het echt te integreren in wat je doet, in wie je bent, in wat je dagelijks moet doen om zo het leven door te komen. Het is heel aangenaam en heel prettig om een week lang in de retraite of twee weken lang in de retraite te gaan, wat ik trouwens ook wel al gedaan heb. Laat dat duidelijk zijn en waar ik echt wel veel uit haal ook. Maar voor mij begint het dan echt wel nadien. Je komt de zondag terug uit de retraite, maar de maandag moet je terug aan de slag. Je moet terug gaan werken. Je hebt de dagdagelijkse romslomp in je leven. Er zijn dingen die gebeuren. En voor mij begint het echt wel de praktijk dan op die maandag.
Nou, heb je net al even aangeduid dat je ook betrokken bent geraakt bij de alledaagse praktijk van mensen uit Tibet die in India wonen.
Mm-hmm, ja.
Niet omdat ze dat zo graag willen, maar omdat ze gevlucht zijn.
Mm-hmm, klopt. De verhalen in India zelf van mensen uit Tibet die daar gevlucht zijn omwille van de onderdrukking door het Chinese regime, ook de weinig kansen op een behoorlijk bestaan daar, weinig kansen om educatie te volgen, om hun eigen tradities en cultuur in stand te houden, zetten heel veel Tibetanen aan, duizenden nog jaarlijks, om te gaan vluchten naar Nepal en of India. En daar heb ik dan een bepaalde taak op mij genomen om een klein beetje mijn bijdrage daartoe bij te leveren.
Je bent op een gegeven moment ook ambassadeur geworden. Hoe zit dat precies? Wat voor ambassadeur ben je?
Ja, ambassadeur is een heel groot woord natuurlijk, maar het komt er eigenlijk op neer dat ik al, ik was 2,5 jaar actief bij Vrienden van Tibet in Vlaanderen, dus de Tibet Support Group. Nu in februari kreeg ik een berichtje van een vriendin van mij op Facebook die in Amerika, een Australische mevrouw, Bridget van Bulow, die in Amerika de plannen had om United Nations for a Free Tibet op te richten. Een totaal nieuwe organisatie, een soort Tibetgroep wereldwijd. En ze sprak mij aan en blijkbaar had ze ook al in de gaten dat ik vrij actief ben op dat vlak. En ze had het voorstel van interesseert het je niet om bij onze groep te komen? Want we hebben echt wel heel gemotiveerde en actieve mensen nodig om de zaken te proberen realiseren die wij in het achterhoofd hebben. En dan in maart werd ik dan aangesteld door haar als ambassadeur voor België en Europa binnen United Nations for Free Tibet. Het woord ambassadeur slaat eigenlijk op, laat ons zeggen, representative. Dus iemand die de vereniging vertegenwoordigt. In mijn geval niet enkel voor België, maar voor Europa. Wat inhoudt dat ik ook zorg voor de coördinatie in Europa, wat United Nations for Free Tibet betreft. We hebben in diverse andere landen ook ondertussen ambassadeurs in Spanje en in Frankrijk. We hebben ook een medewerker in Denemarken, die dan door mij min of meer worden gecoördineerd. En wat België betreft, en dat is eigenlijk wat de term ambassadeur opslaat, is om binnen het land zelf contacten te onderhouden en proberen een zo goed mogelijke samenwerking tot stand te brengen met alle Tibetgroepen en Tibetaanse gemeenschappen bijvoorbeeld, en ook individuele Tibet-supporters in dat land. Het uitgangspunt bij United Nations for Free Tibet is om de steun aan Tibet of aan de Tibetanen wereldwijd te gaan groeperen. Anderzijds ook in de landen zelf. Dus wij proberen om per land, of groepen van landen, laat ons zeggen, een zo goed mogelijke samenwerking tot stand te brengen tussen de Tibet-groepen die bestaan, de activiteiten die zij doen, de zaken die worden op touw gezet door hen, samen met de Tibetaanse gemeenschap daar in dat land, en ook individuele mensen die iets voelen voor Tibet en ook hun bijdrage op een of andere manier willen leveren. We hebben ook al misschien wel de kritiek gekregen van ons misschien te willen boven de groepen of boven iedereen te plaatsen. Maar ik moet dat eigenlijk volledig ontkrachten. Het idee is vooral om, laat ons zeggen, een beetje de link te zijn tussen groepen die reeds soms al tientallen jaren bestaan en die heel goed werk leveren, die heel goede acties op touw zetten enzovoort. Maar eigenlijk om een soort link te zijn tussen, kunnen we niet de krachten gaan bundelen en zo een krachtiger signaal uit te sturen en ook acties mee te laten ondersteunen door de anderen. Om op die manier veel doeltreffender en efficiënter ook uit de hoek te komen. Het was mijn persoonlijke ervaring ook de afgelopen 2 jaar van, er zijn heel veel Tibetgroepen overal. Er wordt heel veel gedaan, wat ik uiteraard zeker steun. Maar het was ook mijn vaststelling wel van, er is weinig samenhang en weinig samenwerking. Of laat staan soms uitwisseling van informatie onderling tussen groepen in eenzelfde land. En dat was iets wat ik ten zeerste betreur. Want uiteindelijk werk je voor hetzelfde doel. Ons uitgangspunt is meer om werk zoveel mogelijk te samen. Je hoeft daarom niet op alle vlakken dezelfde mening te hebben. Maar alsjeblieft, als je iets organiseert, ondersteun het mee.
De bijdrage was van Peter Meibes. En dan nu onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Op allerlei plekken in het land worden tegenwoordig cursussen over het boeddhisme georganiseerd. Zo start bij het Academisch Genootschap in Eindhoven aanstaande woensdag een cursus naar aanleiding van het boek De Monnik en de Filosoof van Mathieu Ricard en zijn vader, de Franse filosoof Jean-François Revel. De begeleiding van de cursus is in handen van Feye Meijer en die is nu aan de telefoon. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Het Academisch Genootschap in Eindhoven, wat is dat voor iets?
Dat is een vereniging die is ontstaan in 1945, toen het zuiden van Nederland al vrij was en het noorden nog niet, dus april 1945. Echt als bedoeling van nieuw cultureel leven na de Tweede Wereldoorlog. Dus vandaar ook het academische. In die tijd was dat dus bedoeld voor academici. Dat is gelukkig losgelaten al in de 60e jaren, dus nu iedereen kan lid worden van die vereniging. En het academische zit nog wel in de zin van dat de activiteiten van de vereniging over het algemeen dus een wat inhoudelijke kant hebben. Er is al vele jaren een filosofische kring, dus er zijn ongeveer 5 filosofische cursussen, gespreksgroepen per jaar die dus gaan, waarvan er 1 is over Oosterse filosofie.
Ja, en die begeleidt u?
En dat is eigenlijk een beetje een noodgreep. Want we hebben eigenlijk al vele jaren lang professionele begeleiding gehad. En dit jaar konden ze dat dan niet vinden. Maar ik doe daar al bijna 10 jaar aan mee. En toen zeiden ze, nou, kun jij nou niet dit jaar een soort zelfwerkzaamheidsgroep leiden?
Ah, dat is wel een uitdaging dus ook voor u.
Ja, dat is ook een uitdaging. We zijn ook zo begonnen in de tijd. Ook met iemand die dus daar veel belangstelling voor had. En die ook zei van, nou, laten we dat gewoon proberen samen te doen. En ook met datzelfde boek, De Monnik en de Filosoof.
Ja.
Het is een uitstekend boek om te behandelen in een groep waar je geen professionele begeleiding hebt. Want het wordt allemaal goed uitgelegd. En het is ook een discussie tussen een vader, een Franse vader die filosoof is.
Mm-hmm.
Zijn zoon, die dus aan de Sorbonne gestudeerd heeft biologie. En daar ook gepromoveerd is. En toen besloten heeft om boeddhistisch monnik te worden. En na vele jaren, denk ik na een jaar of 20, hebben vader en zoon een discussie ergens in Nepal of Bhutan. En praten erover, waarbij de vader duidelijk zijn kanttekeningen zet bij de keuze van zijn zoon.
Mm-hmm.
En zijn zoon vertelt waarom hij het gedaan heeft. Hij heeft dus de wetenschap gedaan in Parijs, maar beseft op een gegeven ogenblik, ook door zijn contacten met boeddhistische leermeesters, dat de westerse wetenschap geen antwoord gaf op de vragen naar de zingeving van het leven. En toen had hij besloten van, nou, dan vind ik dus dat toch belangrijker dan de westerse wetenschap. En is dus toen naar India afgereisd. Heeft ook contact met de Dalai Lama. Hij heeft ook de Dalai Lama begeleid op verschillende reizen door Europa en Amerika. En heeft dus nu 20 jaar lang boeddhistische geschriften bestudeerd. Maar is wel aan de andere kant door zijn westerse achtergrond in staat om dat ook voor een westerling duidelijk te maken waar het dus om draait.
Hij kan het eigenlijk in zijn eentje al.
Hij kan het, ja, maar het is ook zo, die vader stelt dus nogal behoorlijke pittige vragen. En dat is ook het leuke van het boek, dat je dus inderdaad ziet dat een aantal van die vragen kan hij prima beantwoorden. Maar bij sommige dingen moet je toch wel een beetje water in de wijn doen, in de zin van dat het boeddhisme natuurlijk individueel een hele goede leer is, maar dat je het ook niet moet uitvlakken dat het Westen toch ook veel bijgedragen heeft aan medische innovatie en noem maar op.
Mm-hmm.
Dat is ook hetgene waar dus de vader ook nogal de nadruk op legt van, ja, het is allemaal mooi en aardig, maar het is toch zo dat het ook niet de enige wijsheid is. Dat je toch zeker ook in de huidige tijd veel voordeel hebt van de aanpak die we in het Westen gehad hebben.
Ja. Meneer Meijer, heel erg bedankt voor de toelichting.
Ja, oké, tot ziens. Hè.
Feije Meijer was dat. De cursus over de monnik en de filosoof vindt plaats bij het Academisch Genootschap aan de Parklaan 93 in Eindhoven. Het gaat om 9 woensdagavonden, telkens de eerste van de maand. De cursus is in eerste instantie bedoeld voor leden van het genootschap, maar belangstellenden kunnen zich melden. Een link naar meer informatie vindt u op onze website. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep met bijdrage van Agnes Sommer, Jeanette Werkhoven en Peter Meiwes. Presentatie en eindredactie Ton Maas, techniek Rob Gerritsen. Zometeen na het nieuws wordt de Zevende Hemel voortgezet door Oom. Dan wordt de geboortedag van Mahatma Gandhi herdacht. En morgenavond om 22:30 op deze zender in de Middenweg, Kwesties voor Leraren. Een reeks gesprekken in estafettevorm waarin een boeddhistische leraar 5 vragen stelt aan een collega. Tenkei Koppens van Zen River bevraagt morgen mede-zenmeester Gion Roshi van de Noorderpoort. Graag tot dan.
Thank you.